Welkom bij deze serie podcasts vanuit de Vinci's Onderwijsbeweging. We zijn met ontzettend veel professionals uit het onderwijs bezig om het basisonderwijs fundamenteel te vernieuwen en kinderen, volwassenen en de wereld te laten stralen. Ik ben de grondlegger Liesbeth van Oosten, ik ben van oorsprong leerkracht en pedagoog onderwijskundige en in deze serie willen wij je inspireren om mee te komen doen. Welkom bij weer een podcast van Da Vinci. Ik ben Liesbeth van Oosten en deze podcast gaat over verwonderende vragen. Toen ik voor de klas stond, zag ik dat kinderen ontzettend veel vragen hadden en met ontzettend veel nieuwsgierigheid en verwondering naar de wereld om zich heen keken. Dat waren hele uiteenlopende vragen van waarom heet de hoofdstad van Frankrijk Parijs en niet Franciscus, tot waarom is een olifant zo groot, of hoe zat het nou precies met die beeldenstorm, heeft die overal in de wereld plaatsgevonden? En is dat vaker gebeurd, dat soort dingen? En wat ik heel mooi vond aan die vragen was dat ze vanuit de kinderen zelf kwamen. En dat het ook vaak vragen waren waar niet zo 1, 2, 3 een antwoord op was. Het lastige was natuurlijk, voordat ik begon aan thematisch werken, wanneer heb je tijd voor die vragen? Hoe lukt het nou om die vragen te beantwoorden als je vastzit in je rooster van 8:30 tot 3:15 in rekenen, spellen, hoofdrekenen, nou, alles wat belangrijk is. Dus belangrijk onderdeel van het thematisch werken is de verwonderende vragen van kinderen. Daar hebben we ongeveer een uur per week voor ingeroosterd. En dat kunnen hele uiteenlopende vragen zijn, zoals ik al zei. We hadden zelf een verwonderingsvragendoosje waarin we al die vragen verzamelden. Dat mocht anoniem, daar mocht je ook je naam bij schrijven, maar dat hoefde niet. Dus soms waren er vragen over seksualiteit of vragen die ze gek vonden, die konden dan ook in dat doosje. En één keer in de week maakten we dat doosje samen open en gingen we kijken welke vragen erin zaten. En die vragen gingen we bespreken. Sommige vragen waren opzoekvragen, die konden we meteen opzoeken. Konden ze ook meteen zien aan elkaar, of laten zien aan elkaar wat nou de slimme opzoektrucs zijn en wat goede websites zijn om dat te doen. Maar soms waren het vragen waar wat meer onderzoek voor vereist was. Bijvoorbeeld de vraag van Niels. Niels die stelde tijdens het thema Egyptenaren de vraag: juf, is het zand in de woestijn van Egypte anders dan het zand hier op het strand? Nou, Niels, zei ik, wat een goede vraag. Wat denk je zelf? Dat was mijn standaard antwoord als iemand een vraag stelde. En ondertussen dacht ik, jee, wat een rotvraag. Weet ik veel. Zand interesseert me ook nog eens heel erg weinig. En hoe kom ik aan zand uit Egypte of uit woestijnen? En hoe kan ik dat gaan vergelijken met zand hier op het strand? Ik dacht, nou, ik weet je, we beginnen maar gewoon eens met internet. Ik ging samen met Niels achter de computer zitten. En nou blijkt het in Nederland een hele normale hobby te zijn om zand te verzamelen. Dus mijn welgemene excuses als jij ook zo'n zandverzamelaar bent, want het is ontzettend leuk. Heb ik gemerkt, die mensen nemen overal ter wereld zand mee in zakjes en in potjes. En die zijn verenigd in een zandvereniging. En die zandvereniging die hebben we gebeld. En binnen een week hadden we iemand in de klas die daar van alles over kon vertellen. Nou, dat was hartstikke leuk. Dat soort gastcolleges waren bij ons vrij, dus daar hoefde je niet naartoe. Behalve als het jouw vraag was natuurlijk, want dan wou je er ook wel zijn. Maar er is nergens een kerndoel in Nederland die zegt dat je het verschillende soorten zand van elkaar moet onderscheiden. Maar mijn ervaring is dat eigenlijk alle kinderen van alle klassen heel graag bij die gastcolleges willen zijn, omdat dat zo ontzettend boeiend is, omdat iemand vanuit zijn eigen passie erover vertelt. Nou, in ieder geval, die meneer die ging weg, wij wisten van alles over zand. En toen vroeg ik aan Niels: Niels, stel je voor dat wij hier bij school een strand gaan maken. Wat voor zand zou jij dan willen? Nou, daar ging Niels over nadenken en hij kwam terug met het antwoord en hij zei: Juf, ik zou wel graag zand willen wat in het donker licht geeft. Nou, zei ik, dat is interessant. Wat geeft er eigenlijk allemaal licht in het donker? Kun je daar eens een mindmap van gaan maken, een denkraam? Nou, dat ging hij doen. Hij is op onderzoek gegaan en hij kwam achter dat er van alles licht geeft in het donker. Kaarsen, elektriciteit, maar ook allemaal hele interessante dieren en algen in de zee. Dus hij had weer ontzettend veel kennis daarover verzameld. En ondertussen was hij ook nog bezig met zijn strand bij de school. En hij zei: Zal ik daar eens een maquette van maken? Nou, ik zei: Dat is een goed idee. Hij heeft van papier een maquette gemaakt. Hij heeft zand uit de zandbak gehaald en met lijm op die maquette geplakt. En dat zand geschilderd met lichtgevende verf. Moet je eerlijk bekennen dat dat niet de allermooiste maquette is die je ooit hebt gezien. Sorry Niels als je luistert. Maar daar kom je ook wel achter en er is hij zelf ook wel achter gekomen in de feedback die je vervolgens krijgt van de kinderen in de klas. Want wij deden altijd aan het eind van het thema, vlak voor de tentoonstelling voor de ouders, een 360 graden feedback waarin we vier kinderen bij elkaar zetten. En samen met een themawerkstuk en een portfolio met elkaar in gesprek lieten gaan over, nou, wat vind ik heel goed van je, wat kan beter en wat zijn mijn tips voor de volgende keer. En Niels kreeg in deze ook tips voor de volgende keer over de afwerking van zijn werkstuk enzovoort. En dat is voor sommige kinderen best lastig, want heel veel kinderen. Heel veel hoogbegaafde kinderen zijn gewend om overal maar steeds nul fout in te krijgen of als eerste klaar te zijn. En het is eigenlijk altijd goed of ongeveer goed. En die krijgen dan nu in zo'n themawerkstuk, in zo'n driedimensionaal werkstuk, toch ook wel eens te horen dat er iets beter kan. Dat was in dit geval ook zo. Vervolgens organiseerden wij vaak een tentoonstelling voor ouders en belangstellenden. Dat is ook heel erg goed om voor in de krant te zetten, want het is goed voor je PR, want je bent bezig met wetenschap en techniek en 21e eeuwse vaardigheden. Maar die tentoonstelling vond ik zelf als leerkracht best wel eens lastig, omdat dus niet al die werkstukken er super gelikt uitzagen, terwijl er wel een heel mooi leerproces aan vooraf ging. En wat ik toen nog niet wist, wat ik nu wel weet, is dat je dat heel mooi visueel kan maken, zo'n leerproces. Ik heb 2 jaar geleden ben ik naar Reggio Emilia gegaan in Italië samen met een collega. Reggio is eigenlijk een stroming die zich ook door Maria Montessori heeft laten inspireren. Een stroming voor kinderen van 0 tot 7 jaar. En zij hebben na de Tweede Wereldoorlog gezegd: dit nooit meer. Dit willen we niet meer, we moeten het anders doen. Als we nou niet meer kinderen volstoppen met de kennis die wij hebben, maar kijken welke nieuwsgierigheid er van nature van kinderen is en dat we het kind volgen in zijn nieuwsgierigheid en verwondering. Super interessant. Als je tijd hebt om daar naartoe te gaan, dan raad ik je dat van harte aan. Er is elk jaar een internationale week waarin onderwijsprofessionals uit de hele wereld, echt uit 70, 80 landen, bij elkaar komen om zich te laten inspireren. Nou, daar was ik ook. En wat ik daar leerde was dat het heel handig was om een strook papier te maken, waar je steeds een vouw maakt na een volgende fase in het onderzoek. Dus in dit geval van Niels zou dan de eerste fase zijn geweest de vraag: is het zand in de woestijn van Egypte anders dan het zand hier op het strand? Vervolgens komt er een vouw en dan kwam het antwoord van de zandvereniging, meneer. Vervolgens komt er weer een vouw, want er komt een nieuwe vraag. Hoe ziet het mooiste zand op mijn ideale schoolplein eruit? En er komt een antwoord. Dat is zand wat in het donker licht geeft. Vervolgens komt er weer een vraag. Wat geeft er in het donker licht? En een vouw met zijn mindmap over de dieren en planten en alles wat hij gevonden had wat er in het donker licht gaf. En vervolgens zie je dan die maquette. En als je hem zo opbouwt met die vragenstrook en die antwoordstrook erbij, dan is het voor ouders ook veel makkelijker, voor buitenstaanders makkelijker te volgen wat zo'n kind allemaal heeft geleerd. Nou, dan hoor ik ook heel vaak van leerkrachten dat ze zeggen: ja, maar ik kom niet op zo'n gedachte van zo'n speelplein. Hoe bedenk je dat? Nou, ten eerste is dat een kwestie van trainen. Ten tweede is het bij de kinderen een kwestie van het niet afleren. 98% van de kleuters is expert op het gebied van hogere orde denken. Daar is een heel mooi filmpje van Sir Ken Robinson. Die heet de Paperclip. Ook een aanrader om eens te bekijken op YouTube. Dus kinderen kunnen het al, we moeten het ze niet afleren. Maar wat verder ook een goede tip is, het hogere orde denken. Bij hogere orde denken denk je aan hogere orde vragen als: wat kan een varken leren van een vlinder? Of hoe zouden mijn voeten eruit zien als ik de voeten had van een kangeroe? En zou ik dan een heel ander leven hebben? Nou, dat zijn vragen waar je heel veel antwoorden op kan geven en heel lang over kan filosoferen. Maar je kan hem ook concreter maken door naar de top van de piramide van Bloom te gaan en echt te gaan kijken naar creëren. Of door er meer een krachtige kwestie van te maken waarin je echt naar een uitvinding of een oplossing gaat. Je kan bijvoorbeeld vragen: lieve kinderen, kunnen jullie een oplossing verzinnen om de paashaas te gaan helpen? Die wil overal paaseieren verstoppen, maar dat wil die een stuk sneller. En kunnen jullie een oplossing bedenken om heel snel in heel Amsterdam, of waar je maar woont, paaseieren te gaan verstoppen? Dat is een concrete vraag. Dat is niet een vraag waar een antwoord op te zoeken is ergens in een boek of op internet. En dat helpt kinderen wat gerichter samen te zoeken naar oplossingen. En in het zoeken naar die oplossingen wordt dan dat creatief denken weer heel erg gestimuleerd. En ik ben zelf ook erg gecharmeerd van het kinderen samen laten werken daarin. En samen naar oplossingen te laten zoeken. Zodat ze ook weer van elkaar kunnen leren. En door dan juist kinderen bij elkaar te zetten, zoals zo'n Niels met die geweldige creatieve gedachtes, naast een kind die dat dan heel mooi uit kan voeren, zodat die maquette de volgende keer er super gelikt uitziet. Nou, dit was de podcast voor nu. Als je hem leuk vond, dan wordt het erg gewaardeerd als je een goede review geeft. Dat betekent dat meer mensen in aanraking kunnen komen met deze podcast. En ik wens jullie ontzettend veel inspiratie en plezier in je werk in het onderwijs. Tot de volgende keer.
podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.